In de studio hebben we Tanja de Pre, havenarbeidster.
En dat is belangrijk.
Actief bij de Partij van de Arbeid.
Actief is een groot woord. Ik ben eigenlijk eerst en vooral havenarbeider. Dat ik in één adem word genoemd met de Partij van de Arbeid, ja, dat kan misschien wel, maar in eerste plaats ben ik havenarbeider.
En Ivan Heilige, ook.
Aangenaam.
Havenarbeider, Dikman.
Ik ben Dikman geweest. Ik ben nu actief als straddelcarrierchauffeur op kade 869 met de late shift.
Ah, okay.
Dus ik ben een van de gasten die een vast contract heeft getekend.
Oei, oei, oei.
Amai, joh, dat is niet goed, hè.
Wij gaan het vandaag hebben over de nieuwe aanval op de Wet Major. De afgelopen 20 jaar waren er al verschillende aanvallen op de Wet Major. De Wet Major, voor de luisteraar, is de wet die de organisatie van de havenarbeid regelt. Misschien, Ivan, de hoeksteen van de Wet Major.
Ja, de hoeksteen van de Wet Major is niet alleen de Wet Major. Want de Wet Major, als je dat gaat nakijken in het wetboek, dan is dat maar één regel. En die regel die zegt van havenarbeid moet uitgevoerd worden door erkende havenarbeiders. En daar stopt het dan ook. Dus ik heb hoe kun je het meest eenvoudige, hoe dat je dat zou kunnen uitleggen, dat is dat je een schoendoos pakt en op het tekstel schrijf je Wet Major. En er zijn heel veel mensen die pakken dan het tekstel vast, waar dat Wet Major op staat, en die hebben dat voor zich als zijnde een pamflet, en die roepen dan handen af van de Wet Major, maar het gaat eigenlijk ook wel over de inhoud. En wat er nu dreigt, dat is dat men de inhoud wil doen wijzigen, dat men er dingen wil uithalen die heel belangrijk zijn, zoals het poolsysteem, het huidige poolsysteem, wil men eruit halen, en men wil de vakbonden eruit. En men wil bijvoorbeeld, denk ik, de maatregelen die ze willen gaan nemen, die zijn in mijn ogen, en in veel mensen hun ogen die aan het dok werken, zijn verregaand. En dat is eigenlijk waar het over gaat. En nu spreek ik over 20 jaar. Ik ben sinds 2007 aan de haven begonnen. Ik heb een carrière van 16 jaar erop zitten bij de lijn. Voor mij was dat een serieuze carrière switch. En ik heb bij de lijn altijd al geweten dat we voor het statuut van de lijn en voor het MIVA-statuut destijds ook hebben moeten strijden om dat te kunnen behouden. Daar zijn dan ook akkoorden uit voortgevloeid. Maar toen ik aan de dok begon, was dat direct duidelijk van hier gaat je elke dag moeten strijden voor uw statuut. Omdat dat ook een cruciale sector is, de haven van Antwerpen. En ik denk dat dat de liberale slag die er momenteel in zit sinds jaar en dag, dat niet goed is voor de havenarbeiders.
Nee. We kunnen wel zeggen, zo die eerste aanvallen op de Wet Major, voornamelijk bekend onder de Port Package 1 en de Port Package 2, die speelden zich vooral op het politiek toneel af. Was jij toen al actief in de haven?
Ja, ik heb de aanval Port Package 1 is in 2002. Allee, dat is nog voor mijn tijd dan eigenlijk. Maar er zijn heel veel mensen die er meer over te zeggen hebben. Port Package 2, dat staat me nader in het geheugen. Ik weet dat we in 2006 naar Straatsburg zijn getrokken. En dat was dan niet alleen met de Antwerpse havenarbeiders, maar ook met havenarbeiders vanuit andere landen, van Frankrijk, van Spanje. En ik weet dat daar de boel op stelte gezet is geweest, maar dat was ook nodig. Want wat ik hier nu even duidelijk wil maken, dat is dat er mensen zijn die beweren dat de strijd gestreden wordt in de parlementen, maar dat is niet zo. Er zijn verschillende strijdvlakken. Hè. En een van die strijdvlakken, dat is de straat. Dus als je weet dat er, dat er een paar mensen zijn, dus de hutsen in de maatschappij, die dan die mensen moeten niet op straat gaan staan voor hun ding duidelijk te maken. Die laten gewoon hun advocaten en hun politieke vrienden laten dat werk voor hen opknappen. En aangezien de havenarbeiders dat niet hebben, rest ons alleen nog maar om op straat te gaan samen met de vakbonden. Dus dat is in 2006 gebeurd. Dat is in 2014 bij de fameuze novemberbetoging in Brussel is dat gebeurd. Hè. Er zijn een paar auto's in brand gestoken en noem maar op. En er is heel veel commotie rond ontstaan. Maar wat dat eigenlijk, dat is mijn punt eigenlijk. Er is maar één plek waar je zaken kan wijzigen als je arbeider in het algemeen bent. En dat is op straat, dat is via verzet, dat is via betogingen, dat is via stakingen en noem maar op. Alleen op die manier ga je aan de kant van de arbeiders hun punten duidelijk kunnen maken. Dus, en dan heb je nog een ander punt en dat is dan het sociaal overleg uiteraard. En als je zegt, als je aan de goede kant van de tafel zit, en dat bedoel ik aan de kant van de vakbonden zit, zegt van we hebben leverage nodig, dus nefboom nodig, dan is dat verzet op straat is dan een hele goede nefboom, vind ik persoonlijk.
Oké. Tanja, kan jij even zeggen voor de luisteraar?
Ik wil er eigenlijk één zinnetje aan toevoegen. Dan is als je stem niet laat horen, dan hoort niemand u. En daar draait het om. Dus dat was eerder een symbolische een symbolische actie dat wij gedaan hebben?
Ja, dat is misschien voor de luisteraar even kaderen. Afgelopen maandag was er een gemeenteraad waar de Partij van de Arbeid een motie heeft ingediend rond de wet majeur. Wat was de aanleiding van die motie?
De aanleiding was opnieuw een nieuwe aanval op onze wet majeur. Dat nu gaat voorkomen. En wij hebben... Elk moment grijpen wij nu aan om onze stem te laten horen.
Het ging niet over het bestuur van het havenbedrijf?
Nee, nee, nee.
Dat zit uit het verleden, hè. Dat
is, ja. Ja.
Toen waren er ook... ik weet niet wanneer dat juist is gebeurd. Ik denk ongeveer een 3 of 4 jaar geleden. Dan had het stadsbestuur dan besloten gehad om de raad van bestuur van het havenbedrijf van Antwerpen om door de oppositie uit te kogelen. Er zaten toen oppositieleden in, waaronder, ik dacht, Kathleen van Brimt, Dirk van Duppe voor de Partij van de Arbeid, zaliger, want die mensen is inmiddels overleden, jammer genoeg. En ik dacht dat Flip de Winter daar ook in zat. En die mensen zijn eruit gezet geweest en die werden dan vervangen door CEO's, economen en dergelijke dingen meer. Dus men heeft eigenlijk de oppositie eruit gehaald en men heeft het kapitalisme erin gestoken. En omdat wij dat niet pikten, omdat wij vonden dat een...
Wij daarmee bedoel je de Partij van de Arbeid?
Wat zeg je?
Wij daarmee bedoel je de Partij van de Arbeid?
Nee, ik denk dat dat voor de dokwerkers heel duidelijk was. Ik denk dat de PvdA, dat is een partij die eigenlijk wel beseft dat de strijd op straat dat eigenlijk wel nodig is om punten duidelijk te maken. En dat is ook een van de redenen waarom dat ze er als geen ander in slaagt om op dat moment op een hele korte en snelle tijd te gaan mobiliseren. Dus en dat hebben ze ook gedaan. Ook omdat ze beseffen dat... Hetgeen wat ik er net heb uitgelegd met dat verzet op straat, dat echt wel heel belangrijk is. Want het is zoals Tanja zegt, je kan zwijgen en aan de zijlijn blijven staan en alles van op een afstand kijken, maar meestal wordt het dan in de achterkamertjes bedisseld. En dat is eigenlijk, dat was toen het plan van de gemeenteraad, onder leiding van Bart Wever in het Schepencollege, om de oppositie eruit te flikkeren en die dan te gaan vervangen en dat allemaal stilzwijgend te gaan doen. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Jammer genoeg is dat toen wel gebeurd, is die oppositie eruit gezet. Ja. Dat is heel jammer. Maar dat is een goed voorbeeld van hoe dat je als havenarbeider, die er eigenlijk... En ik weet dat er zijn heel veel collega's die dat van op een afstand bekijken en die elke dag tegen mij zeggen, oh, Ivan, ik verstaan het gewoon allemaal niet, maar dat zal allemaal van plan zijn. Mm-hmm. Maar dat is wel een manier om ervoor te zorgen dat je als dokwerker daar toch bij betrokken bent. En dat is, vind ik echt, en dat is nu ook hetgeen wat er afgelopen maandag is gebeurd. Hè. Dus maandag ging het niet eigenlijk in C over een raad van bestuur of iets dergelijks. Nee, nee. Maandag ging het eigenlijk over een motie die zou ingediend worden en waar dat men de vraag stelt aan het voltallige gemeentebestuur, het bestuur en dan de oppositie, van stuur alstublieft een brief naar degene die klacht hebben ingediend.
Middlegate en Katoennatie.
Middlegate, ja. Katoennatie.
Middlegate actief in Zeebrugge.
Ik denk niet dat een brief zou gericht worden naar Middlegate, omdat Zeebrugge, dat is niet bij de haven. Maar Middlegate is een van de mensen die wel klachten heeft ingediend. Mm-hmm. Maar het ging in bijzonder om een brief te sturen naar Fernand Huts van Katoennatie. En ook naar alle mensen die in zijn kielzog zitten, die mij klachten hebben neergelegd. Want Fernand Huts is echt nog niet de enige. Dus ja, dat zou gelden als een heel mooi signaal van het stadsbestuur om te gaan zeggen van wij staan als stad achter u. Waarom? Ja, je hebt van Antwerpen wordt er gezegd dat een wereldstad is. Maar dat is alleen maar een wereldstad omdat er een wereldhaven is. En waarom is dat een wereldhaven? Omdat er havenarbeiders zijn die goed beschermd zijn onder de wet majeur. Dus je hebt havenarbeiders, je hebt wereldhaven en je hebt wereldstad. En vandaar, hè.
Wij gaan zo dadelijk even luisteren naar enkele fragmenten van de gemeenteraad, want ik kan het online nabeluisteren.
Lijkt interessant.
Dat is heel cool. Ik hoor sommigen zeggen... Ja. We willen de wet majeur behouden, we moeten ze alleen moderniseren. En wat bedoelt men daarmee? Men bedoelt daarmee dat men het poolsysteem eruit wil halen en de vakbondsinspraak eruit wil halen. Maar dat zijn natuurlijk twee kernpijlers van heel die wet majeur. En als je het poolsysteem en de vakbondsinspraak eruit haalt, dan krijg je niet langer een wet majeur, maar dan krijg je een lege doos majeur.
En ik heb een vraag voor u, meneer Mertens. Kan u mij één dokwerker opnoemen die beter beschermd zal worden met een brief naar Fernand Huts vanuit de Antwerpse gemeenteraad? Kan u maar één noemen? Want ik zal het u zeggen. Geen enkel. 18 jaar geleden zat u ook niet in dit halfrond. Wij, socialisten, stonden altijd aan de barricade voor de havenarbeiders. Waarom wilt u nu een motie indienen? Als...
Ja, even voor de luisteraar. Dit is fractieleider Hisham Elmzaier van de SPA. Die gaan we zelfs ook nog bellen voor een reactie.
Tot niets zal leiden, zoals u zei. Dat is dan ook waarom wij deze motie niet zullen steunen. Wat wij doen, beste collega, beste kameraad, is onze verantwoordelijkheid nemen om de rechten van onze havenarbeiders te beschermen. Niet met nutteloze woorden of symboolpolitiek, zoals u en extreemrechts doet. Maar met actie, door keihard te onderhandelen om die aanvallen op de wet majeur te blokkeren. Denk maar aan 427, 428 in deze bestuursakkoord. Wij zitten aan tafel van de onderhandeling op federaal en Kathleen van Bremt beschermt de rechten van de havenarbeiders vanuit het Europees Parlement. Dankzij haar is Port Package 1 en 2 geblokkeerd. Ja? En ook dankzij het werk van Monica de Koning en ere wie ere toekomt van Chris Peters als ministers van Werk.
Is het symbool? Politiek, misschien voor een stuk wel, maar symbolen zijn evengoed belangrijk. En wat als je en symbolen kunt steunen en tegelijkertijd ook inhoudelijk kunt onderhandelen om die dingen te realiseren? Ik zie niet waarom we die dingen elkaar uitsluiten. Wij zijn het inhoudelijk eens, dus de Groen-fractie zal het dan ook mee goedkeuren.
Wat we natuurlijk niet kunnen doen, is, en ik heb dat daarnet ook aan u gezegd, is...
Even voor de luisteraar, het is Annick de Ridder, schepen van... De haven.
Tijdens lopende procedures als stad beginnen brieven sturen naar procespartijen of rondtafel ermee gaan zitten. Ik denk ook niet dat dat veel effect zou hebben. Wat ik ook niet kan doen is uitspraken doen over de inhoud van een hangend geschil. Dat weet u ook maar al te goed. We moeten een eerste uitspraak van het Hof van Justitie afwachten. Als we verbeteringen moeten aanbrengen, met de bedoeling om nog meer investeringen en nog meer jobs, wil dat dus zeggen, nog meer jobs naar onze haven van Antwerpen te trekken, dan zal dat samen zijn, in overleg, met onze havenarbeiders en niet tegen hen. Laat mij daar heel duidelijk over zijn. En ik zal dan ook, wanneer er een uitspraak is, in welke richting dat die ook zal zijn, op dat moment vragen aan de betrokken overheden, ook vragen aan de betrokken partijen, om rond de tafel te gaan zitten en in respect een oplossing uit te werken. En dat, meneer Mertens, dat zal een pak meer effect hebben dan het hier stemmen van een partijpolitieke motie. Dus laat ons afwachten wat de uitslag van de procedure is.
Ik wil in ieder geval mijn...
Ik wil nog één ding zeggen. Hetgeen dat Nick zegt van geen signaal. Elk signaal zou belangrijk moeten zijn. Annick de Ridder is die dag ook naar buiten gelopen. Wij hebben haar laten uitpraten. Ik geloof haar bijna in alles wat ze zegt. Ze staat loodrecht tegenover... Haar standpunten staan loodrecht tegenover de standpunten van haar eigen partij. Laat het ons zo zeggen. Ze staat achter ons, maar... De N-VA op zich heb ik zo mijn twijfels over.
Effecten uiten naar die fracties die de motie gaan, gaan ondersteunen. En naar diegenen die begrijpen dat het niet om een politiek spel gaat, maar wel om de havenarbeid. En diegenen die begrijpen dat een gevecht dat je moet voeren, zoals in 2015-16, zoals in 2002, zoals eind jaren 90, zoals in 1973, en ga zo maar terug, dat die gevechten nooit alleen maar op één front gebeuren, maar altijd op verschillende fronten. En een motie, een signaal van de stad Antwerpen, want daar gaat het over, is daarbij belangrijk. Ik begrijp niet dat de SPA dat hier afdoet als onbelangrijk, als een papier. Want als men aan de haven van Antwerpen en de havenarbeiders kan zeggen, kijk, wij als stad, wij staan daarachter, ook achter jullie statuut, dan geeft men een heel belangrijk signaal. En de vorige generatie socialisten... Toen ze nog socialisten waren in 2002, die zeiden zoiets niet. Die kwamen hier zelf met een motie in deze gemeenteraad om te zeggen, het is belangrijk dat wij een signaal geven. Toen zat u nog bij de Open VLD. Vandaag is er geen socialist hier meer te bespeuren. En ik vind dat jammer, want de motie is niet tegenover de SPA gericht. De motie is gericht in respect voor de havenarbeiders. Daar gaat het tenslotte om. En als er een juridisch probleem zou zijn, mevrouw de Rieder, rond die motie, dan ben ik best bereid om tegen volgende keer een nieuwe motie klaar te maken die de juridische problemen omzeilt, maar die wel het signaal van de stad Antwerpen geeft. Want men vraagt eigenlijk aan u als havenschepen en aan dit voltallige gemeenteraad, kunnen wij een signaal geven dat wij vierkant achter de wet majeur staan? Daar gaat het over.
Ik had in de stemming de steun van Groen genoteerd. Ik denk ook het Vlaams Belang en de CD&V voor uw motie. Dus u hebt oppositie mee, maar niet de meerderheid. Dus de motie is verworpen.
Zo, ja. Dus de motie is verworpen. Het Vlaams Belang heeft zich nog niet in de geschiedenis zo vaak opgeworpen als een beschermer van het statuut. We herinneren ons nog in de Port Package 2, toen er een motie is ingediend rond self-handling, dat het Vlaams Belang zich onthouden heeft. En ook later in 2019, naar aanloop van de verkiezingen, liet kopstuk Van Rooij zich ontvallen dat hij voor een verdere liberalisering was van de organisatie van de havenarbeid.
Ja, dat klopt. Er is vlak voor de verkiezingen, de federale verkiezingen van, was dat nu 2 jaar of 3 jaar? Want het is al zo lang geleden. We hebben eindelijk een regering. Hè. Maar kom, goed. Vlak voor de verkiezingen was er een debat georganiseerd door Flows. Dat is een spraakmakend magazine, een economisch magazine. En er was een debat en dat ging over de haven Antwerpen. Meneer Van Rooij was daar aanwezig als de spreekbuis van het Vlaams Belang. En men had eerst de mensen van Open VLD aan het woord gelaten in zaken de wit majeur. En die mensen waren toetkoer tegen de wit majeur. Die moest afgeschaft worden, dat was rigide, dat was allemaal iets van de oude tijd. En dan was er iemand in het publiek die de vraag stelde van, ja meneer Van Rooij, wat is het standpunt van het Vlaams Belang over de wit majeur? En die heeft dan gezegd, ja, ik heb wel oren naar... het eerste wat hij zei, dacht ik, was dat hij, ja, ik behoor tot de liberale tak van Vlaams Belang en ik heb wel oren naar hetgeen wat het Open VLD net heeft gezegd. Dus ik ben, ik ben ook een voorstander van een modernisering en van een verdere liberalisering van de wit majeur. Dat gesprek is dan ook door iemand opgenomen geweest. Dat is onder de radar een beetje doorgeschoven geweest naar havenarbeid. Dat is op internet geraakt, dit en dat. Allee, dat was echt wel een bom in de haven. Daar heeft heel veel havenarbeiders doen wakker schieten van, is dat echt het standpunt van Vlaams Belang? Dus de dag nadien heeft meneer Van Grieken daar ook nog in. Ik bedoel, als je de voorzitter van Vlaams Belang zo ver krijgt dat hij een officieel statement geeft, nadat Sam Van Rooij, de fractieleider in de gemeenteraad van Antwerpen, zoiets zegt op een forum, een debat, dan denk ik wel dat je een gevoelige snaar hebt geraakt. Maar wat dat echt keibelangrijk is, en dat is hetgeen wat ik nu zeg naar de luisteraars die aan de dok van Antwerpen werken, die jongens, jullie weten dat jullie moeten strijden, dat jullie op straat moeten komen. We zijn al meer dan 1 keer naar Brussel moeten gaan. We zijn naar Straatsburg gegaan. En we gaan in de toekomst waarschijnlijk nog moeten strijden. Dan zou ik 1 vraag aan jullie stellen. Als er betogingen zijn op straat, komen jullie de mensen van Vlaams Belang daar dan tegen? Wie komen jullie daar dan tegen? Wie staat daar? En dat zijn dan meestal wel de linkse partijen die er staan, want het Vlaams Belang staat daar helemaal niet. Dus dat is voor mij al bewijs genoeg om te zeggen, die uitspraak van Sam Van Rooij, dat hij er wel oren naar heeft. Zo zitten er wel meer mensen bij Vlaams Belang natuurlijk. En ik vind persoonlijk, je moet maar consequent zijn. En dan gaat het eigenlijk ook over de doos. Wat er op de doos staat, het pamflet dat je voor u kunt houden, of de inhoud van de doos. En daar gaat het eigenlijk over.
Ja, we gaan even voor een muzikaal intermezzo. It's going on and on and on. For how long? Voor hoe lang?
Voor hoe lang?
Dat was voor hoe lang is het gedaan?
Dat was dus, een nummer van Enzo Krift uit Michelen. Dat is nog echt een goede oude electronic body music, zoals dat in een tijd
IBM.
Door... IBM. Zoals door de mensen...
Front two for two.
Ja, inderdaad.
Ja. Absoluut. Van.
Enzo Krift, fantastische muzikant. Goede vriend van mij ook. Echt toffe kerel.
Goed. Dus wij waren bij de politieke aanvallen op de wet majeur, Port Package 1 en Port Package 2. Nadien is men op een andere strategie gegaan, de juridische weg. We hadden toen ook al meneer Huts, die Europa wakker maakte. Toen was er een in gebrekenstelling over de organisatie van de havenarbeid bij Europa. Die is gelukkig verworpen.
Echt verworpen is ze niet, hè. Er is een overeenkomst gesloten geweest, hè. Maar dat is ook weer al ja, na een paar jaar te gaan strijden eigenlijk. En na een paar zeer heftige betogingen in Brussel is dat dan op aan de kant van de havenarbeiders min of meer wel in orde gekomen, maar die klacht van de Europese Commissie tegen de manier waarop dat havenarbeid wordt geregeld hier in België, dat was wel een stap achteruit voor de dokwerkers. Want ze hebben daar dan met de eerste klacht die men indiende in 2014, periode 2014-2016, dat was eigenlijk gericht vooral naar de poel, hè. Dus, en voor de luisteraars die niet weten wat dat losse poel is, dat is eigenlijk een soort van uitzendkantoor. Maar dat uitzendkantoor, dat is strikt gereguleerd door...
Ja, havenarbeiders zijn dagloners.
Zijn dagloners, ja, dat klopt. Dat zijn dagloners. Dus je moet zich elke dag opnieuw gaan aanmelden om te zien of dat er werk is.
In de vier verschillende shiften.
In de vier verschillende
shiften. De ochtend shift, de late shift en de
nacht shift. Ja, dat klopt. Die aanwerving, die wordt gecontroleerd door de VDAB, maar de vakbonden zijn er ook prominent aanwezig. En waarom? Omdat er zijn regels die moeten gerespecteerd worden, langs beide kanten, dus aan de kanten van de dokwerkers. Dat wil dus concreet zeggen, als je je die dag aanmeldt om, als werkzoekende, en er is werkaanbod, dan moet je ook wel werk aanvaarden. Doe je dat niet, dan krijg je een zogenaamde blanco. Dan moet je achteraf voor een soort van tuchtcommissie komen, die dan gaan beslissen welke soort van straf die je kan krijgen. Maar aan de andere kant heb je dan ook de afzitters, de natiebazen, de formannen. Het zijn eigenlijk de natiebazen die eigenlijk de formannen uitsturen en die zeggen van, je hebt voor die dag een ploeg nodig van 5 dokwerkers en die moeten gaan halen in het kot. Nu, vroeger was dat echt fysiek. Nu heeft men het kot afgeschaft. Dat is veranderd naar een appje op een iPad. Ik denk dat Tanja kan er veel meer over vertellen.
Ja,
want
ik heb een vast contract.
Ik ben een losse. Ja.
Dus dat is alle dagen dat we ons tablet moeten vastpakken en inloggen en kijken of dat er werk is. Nu, met die crisis is er heel weinig werk, wordt er heel veel gestempeld. Maar ja, ik sta nu meestal wel op het fruit. Ik kan nog een 3 dagen in de week kan ik werken. Ik ben nog een van de gelukkigen. En anders, ja, wordt het stempelen.
Die verandering naar het digitale heeft ook veel van het sociale contact en de strijdbaarheid moeten...
Ja, vroeger kenden we elkaar persoonlijk, kenden we ook de bazen die op de brug stonden. Dat is nu allemaal weggevallen.
Ja, je kon al eens vragen, hoeveel mensen heb je nodig, kon je op voorhand
horen... Voordat de afzet begon, konden horen welke kaaien wie dat weg kwamen halen. Waren de autokaaien die 30 man kwamen halen? Ja, dan wisten ze er al op voorhand. En dan als je dat niet graag deed, dan kon je lopen naar de CEPA voor een verlofdag te zitten. Nu, ja, dat is allemaal weggevallen. Die kameraadschap is weggevallen. Het enige dat we nog hebben is nu op Facebook, die forums op Facebook via van de haven. Maar er wordt meer, ja... Die kameraadschap is toch weg. Het is toch niet meer zoals in het kot vroeger.
Ja, het was ook belangrijk. Stel dat er, zoals gisteren nog, is er een ongeval gebeurd op een van de stukgoedkaaien. Op Abis is er iemand, een zeer ervaren dokwerker, de buizen
met de vroege?
Gesukkeld. Met de vroege, Gilbert.
Oei.
Ja, dat is het eerste wat ik ervan hoor.
Ja, uit de lucht gevallen.
En was het ernstig of...
Ja, wellicht door zijn ervarenheid is hij er niet aan dood gegaan, maar hij heeft wel zijn volledig pikje gebroken en de mug zou er een uur mee bezig zijn geweest. Oei. Dat zijn zo een van die dingen die natuurlijk in dat kot werden doorgegeven aan elkaar.
Ja, kijk, nu, voilà. Dus als het kot er nog had geweest, misschien. Dan hadden we het misschien allemaal wel eerder geweten. Maar ja, mijn gedachten gaan net naar de Gilbert natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ik ken hem persoonlijk niet, maar dat is... Maar elke keer als je zo nieuws hoort...
Jij bent zelf ook dekman geweest.
Ik ben zelf dekman geweest. En ik weet,
misschien voor de luisteraar stuk goed.
Ja, dekman. Ja, oké. Okay. Je hebt dus je hebt verschillende jobs aan de haven in Antwerpen. Hè. Dus een dekman is de man die eigenlijk aan het dek staat en die communiceert met de kraanman en de mensen beneden in het luik door middel van gebaren. Hè, als dat mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, moet u keel opentrekken. En elke keer dat er een hijs wordt klaargemaakt aan de wal, komt uiteraard die hijs dat luik binnen, maar die havenarbeiders zien dat niet. En dan is dat een dikman die zegt van onderuit, of die mannen hebben een fluitje bij, of die fluiten op hun vingers, of nagelang. Maar op het ogenblik dat dat signaal klinkt, weten die dokwerkers, oh, er komt een hijs naar beneden. Dat is niet van de puls, hè. Als je een stuk goed staat...
De meeste mensen kennen vooral de haven van de grote container, kaaien...
Inderdaad.
MSC.
Daar heb je standaard signalen die weer klinken als een kraan een beweging maakt, of als een straddelcarrier een beweging maakt, beginnen er alarmsignalen af te gaan. Je hebt dat in stuk goed, heb je dat niet, hè. Dus een Godwaldkraan of een Lieberkraan, een stukgoedkraan, als die begint te draaien, het enige wat je misschien hoort, is de motor die begint te razen.
Als
je geluk hebt.
Overgewicht heeft.
En als ze overgewicht heeft, dan zal die misschien wel eens een signaal geven. Maar voor de rest hangt dat allemaal af van die dekman. En van een ogenblik dat die een hijs eigenlijk ook in het luik gaat, dan wordt hij eigenlijk aan het zicht ontrokken van de kraan. Dan ziet je kraan echt totaal niet meer waar dat mee bezig is. En dan moet je naar die dekman kijken. En die dekman die maakt met vooropgestelde, heel duidelijke signalen, maakt hij dat aan de kraan dan wijs wat dat er net moet gebeuren. Nu, ze werken ook al eens met een radiopost. Maar dat
is dus ook een van de dingen die je leert in de scholing.
Ja, we moeten een opleiding voor krijgen.
De opleiding tot erkenning van havenarbeid wordt georganiseerd.
Dat wordt georganiseerd door OSHA, het opleidingscentrum voor havenarbeid. Dat is een onderdeel van de VDAB. Maar dat is op zich al een opleiding van 5 weken. En dan kan je nog bijkomen, zoals de opleiding voor dekman, is nog eens een bijkomende opleiding van 2 weken dat je eraan kunt bij. En dat kan je pas doen na x aantal tijd dat je aan de haven... Je moet iets of wat ervaring hebben vooraleer dat je die stap kan zetten. Dus, en dat is nu met weer al die nieuwe aanval die er komt, dat zijn allemaal zaken die op de helling... Dat is hetgeen wat er in die schoendoos zit, hè, wat ik daar straks heb gezegd. Dus dat zijn een van die zaken die nu allemaal weer al op de helling komen te staan. En wat dat eigenlijk vooral belangrijk is voor de havenarbeiders, dat is elke keer als je het vraagt over de wet majeure, dan gaat het over de veiligheid. Hè. En we hebben nu een heel goed kader waarin dat die mensen perfect 's morgens of 's middags de deur achter zich kunnen dichttrekken nadat ze vrouw en kind nog een laatste knuffel en een kus hebben gegeven. En dat ze weten dat ze diezelfde avond nog terug naar huis gaan kunnen komen. En dat ze weten dat ze in een goed gecontroleerde en veilige omgeving kunnen gaan werken. En dat ze de kost kunnen gaan verdienen. En achteraf na de shift. Het was plezant, jongens. Hier is uw boek. Hier is uw briefje. En kom de eventueel morgen terug. En die mannen die stappen in een auto en die rijden naar huis.
Ja. En bij die eerste ingebrekenstelling in Europa zijn er ook een aantal hervormingen gebeurd. Wat betreft de organisatie van de havenarbeid. En één daarvan is ook dus de pool waar je het daarnet al over had.
Ja.
Dat er ook een tweede pool kan zijn. Oh. Dat is toen in een periode van 2016 tot nu, januari 2020, is er gezegd geweest van er mogen enkel mensen vanuit de tweede pool worden aangeworven wanneer zij een vast contract hebben van onbepaalde duur.
Ja.
En die periode is stelselmatig afgebouwd en dit is nu 1 januari 2020 gekomen tot dagcontracten.
Dat klopt. Dus ja, dat is rechtstreeks is dat een concurrentie op de werkvloer zelf. Hè. Dus havenarbeiders die in die losse pool zitten, die worden op de lange duur, het risico is dat die op de lange duur weggeconcurreerd gaan worden door mensen die in die parallele pool zitten. Want mensen die in die parallele pool zitten, die werken alleen maar voor één firma. En dikwijls is dat zo, en vooral in stukgoed is dat zo, hè, van als havenarbeiders in een ploeg zitten en er wordt een vraag gesteld van jongens, er komt rap een tweede, ik geef maar gewoon een voorbeeld, hè. Er komt rap een tweede kraan, even in het luik, een boorkraan, die komt even daarnaast wegzitten. Dat is ogenblikkelijk dat die mannen van hun pret te bedienen hebben, want je mocht niet met twee kranen in heel hard leggen. Dat is maar een voorbeeld dat ik geef. Dus die mannen hangen heel hard om elkaar. Dus natuurlijk... Je nou zijn baas die net dan niet graag, want je wilt die tweede kraan erin, met dat gaat vooruit en dat is pure winst voor die kerel. Maar het risico dat je gaat hebben, dat is dat die mensen die in die parallele pool zitten, die echt verbonden zijn aan de NAC, en die, je kunt wel zeggen, dat is dan een dagcontract, maar je moet er zeker van zijn dat die de dag nadien nog een dagcontractje krijgen, en nog een dagcontractje. En die mensen gaan op de lange duur wel zeggen van, oké, het is goed, we zullen wel even aan dat door de ving. En dan beginnen met de veiligheid te spelen, uiteraard. Hè. Als er zo'n ijs uit een kraan dondert, of het is alleen door wat, dan met alle gevolgen van dien. Hè. Je had net het ongeluk van Gilbert aan, op de Abyss met de vroege. Dat zijn allemaal dingen, dat speelt een rol voor havenarbeiders die in die losse pool zitten. Hè. Dus, en dat is het punt waar ik blijf op terugkomen. Dus die veiligheid, die veilige werkomgeving, goed gereguleerd, met controle van vakbonden. Er is een veiligheidssysteem, een hele organisatie van veiligheidsmonitoren die de kaaien afgaan. Ik weet, die mensen worden dikwijls al eens uitgelachen, maar die mensen zijn er wel. En die mensen zijn er niet alleen om naar van hun voeter te maken, omdat je een helm niet op hebt, omdat je Fluo Vision niet aan hebt. Maar als er echt een probleem is, schrijven die mensen ook klachten. En worden die naties of die rederijen worden echt wel aangeschreven van je gaat dat probleem moeten oplossen of je gaat een probleem krijgen. Dus, en dat allemaal staat op de helling. En ik zeg het nog eens, hè. Het is die schoendoos waar dat op Texel wit majeur staat. En dat is, het gaat echt wel over de inhoud deze keer.
Oké, die eerste ingebrekenstelling werd dus van tafel geveegd dankzij het sociaal overleg.
Ja, een onderhandeld akkoord met Europa.
En het akkoord. De Belgische staat monitort dat ook. Zij geven op tijd en stond een rapport door aan Europa om te zeggen hoe die hervorming verloopt. Tot hiertoe waren er nog... was dat altijd positief.
Inderdaad.
Maar nu die nieuwe aanvallen, dat is dus... Die waren eerst gericht in de Belgische staat. In het grondwettelijk hof. Dat is dan doorverwezen. Dat is altijd een heel ingewikkelde procedure. Doorverwezen naar de Raad van State. De Raad van State heeft zich onontvankelijk verklaard. En dan zijn die naar Europa gegaan. Mm-hmm. En wat we dan zagen, was dus dat er prejustitiële vragen werden gesteld op specifieke eigenschappen. Zoals bijvoorbeeld hoe de erkenning wordt georganiseerd door de vakbonden of het vrij verkeer van vestiging. Mm-hmm. Dat die werden gesteld. Die uitspraak moet nog komen.
Dat klopt.
Waarschijnlijk binnen 2 maanden.
Ja, zoiets,
maar
ja.
Er werd wel al op 10 september een advies gegeven door de advocaat-generaal.
Ja.
Mm-hmm. Dat advies is niet bindend, maar men houdt er wel rekening mee.
Ja, het valt te verwachten dat de rechter van het Europees Hof daar rekening mee... Dat is in het verleden altijd al zo gedaan. Wat ik eigenlijk wil zeggen over die advocaat-generaal, dat is dezelfde advocaat-generaal die ook bezig is geweest met de veroordeling van havenarbeid in Spanje. En in dat rapport, in dat advies dat hij heeft geschreven, er komt 6 maal de naam Erik van Hooydonk in voor. En Erik van Hooydonk...
Is de advocaat die Fernand Huts bijstaat. En
inderdaad.
Gespecialiseerd is in allerlei soorten maritiem recht.
Ja, dat klopt. Maar niet alleen dat. Maar Erik van Hooydonk is ook curator geweest voor de Griekse havens. Mm-hmm. En we weten in welk slop dat Griekenland heeft gezeten. En het is meneer Van Hooydonk die er eigenlijk wel mee voor gezorgd heeft dat de Griekse havens dat die volledig uitverkocht zijn en te grabbel zijn gegooid aan kapitalisten, zal ik maar zeggen. En de arbeidsomstandigheden van de dokwerkers zelf die zijn daar echt ten gronde gericht. Dus dat is iemand waar we wel rekening mee gaan moeten houden, met Erik Van Hooydonk. En het feit dat hij 6 maal vermeld wordt in een advies dat geschreven is door dezelfde advocaat-generaal die ervoor gezorgd heeft dat het havensysteem in Antwerpen, in Spanje, veroordeeld is geweest, dat zou de wenkbrauwen moeten fronsen. En er is eigenlijk een soort van, in Europa, een triade van 3 personen die erop gericht zijn om elke vorm van havenarbeid, dat goed gereguleerd is, dat goede zekerheden biedt, om dat onderuit te gaan halen. En daar zit dus echt een serieuze macht achter. En tegenover die serieuze macht gaat iets anders tegenover zitten. En dat kan alleen de vakbond doen, uiteraard.
Wij gaan nog even voor een muziekje. En ondertussen gaan wij ook bellen met SPA-fractieleider Hisham El Mzaïr.
Oké. Okay.
Het is de keuze van Tanja.
Ah ja, sure. Fuck you.
Zo, aan de lijn hebben we fractieleider van de SPA, Hisham El Mzaïr. Welkom, Hisham.
Ja, goeiedag. Dank u.
Dag, Hisham.
In de studio hebben we, ik weet niet of je geluisterd hebt, in de studio hebben we Ivan Heilige, dokwerker, en Tanja de Pre, ook dokwerkster. Jullie ontmoeten elkaar al afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad. Hisham?
Ja, hallo. U viel even weg.
Ah, oei. Oei. Ja, dag Hisham.
Hallo.
Hallo. Ik wou eigenlijk al voor te beginnen mijn verontschuldigingen aanbieden voor hetgeen dat er de maandag gebeurd is. Ik had inderdaad misschien zo niet mogen reageren. Wij zijn tenslotte bondgenoten. Wij zouden eigenlijk samen moeten strijden voor onze wetmajoor. Nu,
verontschuldigen. U hoeft u daarvoor te verontschuldigen. Dat is onze verdomde plicht om onze stem te laten horen.
Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het was ook deels na de woorden van Peter Mertens. Ik weet niet of dat u ondertussen het fragment al hebt kunnen bekijken en beluisteren.
U bedoelt zijn tussenkomst in de gemeenteraad?
Nee. Het ging dat er helemaal vooraf is gebeurd op straat. Dat hij onze collega's heeft... Ja?
Heeft iemand dat gefilmd? Want ik heb het niet gezien. Hier waren wel een paar mensen met gsm'en.
Ja,
maar
ja.
Ik heb het niet gezien. Ondertussen
staat het al wel op Facebook.
Ik heb het niet gezien.
Ah, oei, ja.
Op YouTube ook.
Maar dat is niet erg. Kijk, ik begrijp wel de frustratie van de havenarbeiders. Ja. En Peter Mertens blijft een kameraad. We strijden voor hetzelfde. Ik zeg het luid en duidelijk. Alleen de manieren verschillen.
Ja, ja.
Ik had ook contact met het kabinet van Kathleen van Brimt. Zij zien meer graten in actie ondernemen in de Kamer. In de Kamer zit ook de PvdA. Wat zeg je daar zelf
we zijn
over?
We zijn al volop daarmee bezig. We zijn verheugd en blij dat er een socialistische minister van Werk is nu eigenlijk op post gezet. En uiteraard, wij zouden geen socialisten zijn, wij zouden geen voorvechters zijn van de wet majeur als wij geen contact hadden opgenomen. Dus de molen is al bezig, dankzij Kathleen van Brempt en dankzij ook onze afdeling in Antwerpen, maar ook die van Gent. Dat is de wet majeur, dat is ook onze morele plicht om dat te blijven verdedigen in de juiste fora waar dat verdedigd moet worden.
Nu, Hisham, ik heb eigenlijk een vraagje.
Ja?
Zouden de mensen eigenlijk niet kunnen ervoor zorgen dat die aanvallen gewoon stoppen? Dat niet om de zoveel jaar er een aanval is?
Ja, kijk, het is al 20 jaar bezig.
Ja, dat is inderdaad. En wij werken onder stress, hè, daardoor. Hè?
Ja, dat weet ik. En ik zeg het, ik begrijp de frustratie van de havenarbeiders. En zoals hun heb ik dat ook meegemaakt als buschauffeur bij de lijn. We hebben ook een statuut in Stad Antwerpen, de statuut 703 of de MIVA-statuut, die ook dag in dag uit wordt aangevallen. Uiteraard is dat geen leuke positie om nog met motivatie naar je werk te gaan, wetend dat die onder dreiging staat. Maar we zitten ook in een rechtsstaat. En wij geloven dat iedereen het recht heeft om een rechtszaak aan te spannen. Maar om eerlijk te zijn, als je rekent op een brief naar Fernand Huts om zijn juridisch aanvallen te stoppen, dan is dat hetzelfde als rekenen op mayonaise tegen obesitas. Het werkt gewoon niet. Wat wij wel moeten doen, en zoals we gedaan hebben met de package 1 en 2, is eigenlijk zien hoe dat wij met andere krachten die ons eigenlijk ook steunen daarin, niet alleen bij de socialisten, maar over de partijgrenzen heen, zoals we ook gedaan hadden destijds met Chris Peters, zien hoe dat wij, wanneer dat er een uitspraak komt, hoe dat wij dan ons kunnen verweren. Want nu kunnen wij ons niet verweren. We weten niet wat de rechter heeft uitgesproken, want dat is nog niet gedaan.
Er is nog geen uitspraak, gewoon...
Nee,
voor alle duidelijkheid, die wordt pas verwacht over 2 maanden.
Daar is nog geen uitspraak. En wij kunnen, een democraat die echt gelooft in een rechtsstaat, zou wachten tot er een uitspraak komt. En dan kunnen wij zeggen van oké, nu, dat staat ons te wachten en zo gaan wij daar tegen vechten. Dat hebben wij jaren aan een stuk zo gedaan.
Hisham, even voor de luisteraar, kan je even vertellen, als er een uitspraak is bij dat Europees Hof, wordt dat dan weer teruggetoetst in België zelf? Dat gaat eerst
dat is eigenlijk een federaal materie. Hè.
Dat gaat
federaal,
eerst naar de Raad van State, dat kan zo tegen de zomer 2021 verwacht worden. En dan gaat het terug naar het grondwettelijk hof in België. Hè?
Ja.
Maar dat kan heel lang aan.
Er zijn nog andere procedures, voor alle duidelijkheid. Er zijn nog andere zaken die wij ook kunnen spelen. Ik ga niet veel munitie geven aan de tegenpartijen. Maar er zijn andere zaken die wij ook kunnen gebruiken. Denk maar aan procedurefoutes enzovoort. Maar in ieder geval, mocht er een uitspraak komen, we gaan zien hoe wij ons gaan verweren. We gaan dat doen op federaal niveau. Dat is eigenlijk een niveau waar dat eigenlijk veel kan uithalen. Maar ook Europees. Ook in het Europees parlement kunnen wij ook zien, via amendementen of via verschillende andere zaken, hoe dat wij vanuit Europa, via het parlement dan, bepaalde uitzonderingen kunnen maken. Op Belgisch niveau of op federaal niveau, de minister, maar ook de Kamer, kan daarover beslissen. We kunnen ook hier en daar, zijn er verschillende zaken die wij kunnen doen in samenspraak met onze sociale partners, met de vakbond, zodanig dat wij de schade kunnen beperken. Ja? En op stadsniveau hebben we eigenlijk niks te zeggen over die rechtszaak. Het enige wat wij gedaan hebben vanuit stad, en ik denk dat de luisteraars in delen weet dat er een heel heibel was met de nieuwe fractie, of nieuwe, laat ons zeggen, coalitie die ontstaan is in Antwerpen. Ik was een van de mensen die daar tegen had gestemd. We wouden garanties. We wouden garanties over verschillende zaken. En één daarvan, en dat is algemeen geweten in de partij, dat is ook de wet majeur. En dat is nu verankerd en gebetoneerd in twee amendementen in bestuursakkoord. Dat is onze bijbel dus in stad. Amendement 427 en 428. Dat er daar niet aan geraakt wordt, zonder dat er de sociaal partners of in gesprek met sociaal partners daarmee te gaan.
Ja, dit is een engagement uiteindelijk, hè? Want uiteindelijk is het federaal niveau dat beslist.
Ja, maar dat is wel een sterk engagement, want dit is wel verankerd in het bestuursakkoord. Dit is wel goedgekeurd door de drie partijen die in de coalitie zitten. En dat zijn niet alleen SPA, maar ook N-VA en VLD. Hè?
Hisham, wij moeten afronden. Als er een uitspraak komt, hoe zien jullie de verdere evolutie van dit dossier? Moet dat op politiek niveau worden uitgevochten of blijft dat een juridische aangelegenheid?
Ik zal zeggen, à la guerre comme à la guerre. We gaan alle middelen gebruiken, uiteraard. Maar de meest effectieve middel daartegen is eigenlijk politiek. Dus op federaal niveau en in de Kamer, via de minister, gaan we zien hoe dat wij die zaken kunnen oplossen. Maar op stadsniveau, ik vrees dat wij eigenlijk niet veel kunnen veranderen van een stad. Behalve dat wij, socialisten, die nu in de federale regering zitten, samen ook met onze partners daarin, de VLD'ers dan, dat wij zien hoe dat wij tot een consensus kunnen komen dat de wet majeur dan verdedigd wordt en dat die voor een x-aantal jaren nog bewaard blijft. Is dat prettig? Nee. Dat is zeker geen situatie, of dat is zeker geen laten we zeggen, voor de havenarbeiders,
nee,
onze
zeker
helden.
Niet voor de havenarbeiders.
Dat is zeker niet plezant. Maar aan de andere kant, we hebben dat in het verleden gedaan. Wie de historiek kent van de wet majeur.
Ja, we gaan afronden.
Aan de barricade gestaan en we gaan dat blijven doen en ook in de toekomst.
Ja, wij komen nog terug op de zaak wanneer er een uitspraak gedaan wordt door het grondwettelijk hof. Ivan, wil jij nog iets zeggen?
Ik denk dat we alle kansen moeten geven aan dat overleg, maar ik wil echt wel duidelijk maken aan de dokwerkers, er gaat een moment komen dat je het lot in je eigen handen moet nemen. Want overleg is één ding, maar een stap achteruit zetten is een ander ding. En dat is er elke keer wel gebeurd geweest. Geen woorden maar daden. En dat is mijn standpunt. En ik denk dat dat standpunt is van heel veel van de meeste dokwerkers hier in Antwerpen. Dus je zult je lot in je eigen handen moeten nemen en je zult er toch moeten aanzetten om die strijd aan te gaan. Want wij kunnen blijven stappen achteruit zitten, maar achter ons is de afgrond.
Goed, bedankt.
Hisham.
Tanja, Hisham.
Ik zou nog één ding willen vragen, Hisham.
Wij gaan afronden nu. Wij komen nog terug op de zak. Ja.